Dag beste luisteraars, welkom bij de Vogelboeken podcast van Vogelbescherming. We nemen dit op in onze altijd gezellige winkel in Zeist. Mijn naam is Arjan Berben en ik ben co-hoofdredacteur van het blad Vogels. Rechts van mij zit Gert Ottens. Hij werkt net als ik bij Vogelbescherming, maar is hier toch ook vooral als ornithobibliofiel. Ook aan tafel onze gast Fred Wouters. Tot vorig jaar was Fred onze baas. Hij was directeur van Vogelbescherming. Na zijn afscheid schreef Fred het boek De Rode Lijster. En daar gaan we het in deze Vogelboeken podcast over hebben.
De Vogelboeken podcast. Een podcast van Vogelbescherming Nederland.
Ja, welkom Fred. We gaan gewoon de opening een beetje laagdrempelig doen, dachten we. Met gewoon als eerste vraag maar even. Heb jij onderweg hier naartoe een vogel gezien?
Ja, wel meer dan één. Vogelen, dat doe je altijd, hè? Dat houdt nooit op. Maar bij het wegrijden thuis zag ik in mijn ooghoek twee goudvinken. Een mannetje en vrouwtje. Die zat, ja.
Wow, in je tuin dus eigenlijk?
Nou, eigenlijk nog in mijn tuin, ja. Die zitten elke dag in mijn tuin. Dat zijn vaste gasten. Dus die, die zag ik. Ja. Dus als je dat vraagt zo, dan dat is wel een hele mooie soort.
Ja, ja, genieten. Ja. Dus, zie jij wel eens goudvinken in je tuin?
In mijn tuin helaas niet, maar ik hoef er meestal niet heel ver voor te fietsen of te lopen. Maar het blijven natuurlijk gewoon fantastische beesten, ja.
Ja.
Ook die vrouwtjes, die mannetjes zijn natuurlijk sowieso gewoon hartstikke mooi.
Enorm.
Maar ook die vrouwtjes zijn op een hele subtiele manier ook
zeker
heel mooi.
Als ze 's ochtends de benen uit de voertafel zitten en dan schijnt het ochtendzonnetje er zo op. Mm. En dan is dat die kleur van dat vrouwtje is bijna zalmroze bruin. Het is zo'n bijna niet te beschrijven kleur. Ja, daar kan ik erg van genieten. En de jongen, die zien er erg afwijkend uit. Die komen ook op de voertafel. Dus die, als het zover is in juni, dan heb ik elk jaar wel jongen goudvinken en soms ook appelvinken. Ja.
Mm. Nou, ja, ik zit hier gewoon stikjaloers te zijn.
Ja, zeker,
maar
dat, snap ik. Ja.
Het was eventjes een zijpaadje, een warming-up. Ja. We zijn nu lekker los. We gaan het hebben over je boek.
Ja.
Dat boek heb je geschreven nadat je vertrokken was bij ons als directeur. Het heet helemaal volledig De Rode Lijster, vogels beschermen in een gepolariseerd land. Ja, je beschrijft eigenlijk wat vogelbescherming doet, waarom we dat doen. En het is jouw verhaal, hè? Zo zeg je dat ook in je inleiding. En je neemt ons ook mee in het boek naar een aantal bijzondere gebeurtenissen in je carrière van zo'n beetje 15 jaar bij vogelbescherming. En een van de passages die mij heel erg aansprak, beschreef eigenlijk een soort heet hangijzer, zou je kunnen zeggen, van de afgelopen jaren. En dat was een stukje Zeeuws land dat terug moest worden gegeven aan de zee, de Hedwiggepolder. En hoe kijk jij nou terug op die hele storm eigenlijk die ontstond toen dat bekend werd dat de Hedwiggepolder ontpolderd moest worden?
Nou ja, dat bekend worden, dat was al ruim voordat ik bij Vogelbescherming aantrad in 2007. Eigenlijk al in 1995 is er besloten, bestuurlijk in Nederland, dat als compensatie voor de verdieping van de Westerschelde vaargeul naar Antwerpen, om de Westerschelde dus geschikt te houden voor grote zeevaart, je elke keer, om de zoveel jaar, en ik denk ook nog frequent onderhoud, die vaargeul moet uitdiepen. En het is een soort Waddenzee, de Westerschelde, maar dan in langgerekte vorm, waar zo'n dynamiek van water met eb en vloed is. Er gaat ruim 2 miljard kuub water in en uit. Elke eb en vloed moet je iets bij proberen voor te stellen. Dat is waanzinnig. Dus daar komt een hoop slip mee in en uit. Dus die vaargeul, voor als je niks doet, is die zo vol. Dan kan er geen schip meer doorheen. Maar goed, daarmee slijt ook heel veel voedselgebied voor vogels weg door die verdieping. Want dan gaat er elk eb en vloed gaat er meer water met hogere snelheid in en uit. En dat betekent dat er dus ook een enorme erosiekracht is en platen verdwijnen. En die platen die vormen bij eb het voedselgebied voor heel veel steltlopers, watvogels, et cetera.
Ja, en trekvogels. Duizenden.
Ja, 100.000. Ik geloof dat 110.000 vogels op één dag het maximum is wat ze geteld hebben op de plaat van de Westerschelde. Dus dat is echt belangrijk. En dat kent al een eeuwenoude geschiedenis van vallen en opstaan tussen België en Nederland. En dat, daar neem ik de lezers ook mee in het boek. Wat nou de diepere achtergrond van is. Want waar, dat is, komt niet zomaar uit de lucht vallen. Dat zo'n economisch belang versus een agrarisch belang. Het teruggeven van een polder aan de Westerschelde. Dat zo heikel wordt. Dat vindt zijn historie al in eeuwen terug.
Ja, want die Belgen willen, of Antwerpen wil natuurlijk gewoon zijn haven hebben.
Ja, en heel lang is dat door de Zeeuwse bestuurderen al geblokkeerd geweest. Om allerlei redenen. Dat kun je teruglezen in het boek. Dat voert nu te ver. Maar je geeft zo'n, in dit voorbeeld dan, land terug aan de Westerschelde. In de wetenschap dat in het midden van de Westerschelde de stroomsnelheid veel hoger wordt en dus veel meer erosie plaatsvindt. Dat betekent dat je aan de randen meer areaal schept om die watplaten, zou ik maar zeggen, die slikplaten wel overeind te laten. Maar dat gaat binnen de huidige bedijking van de Westerschelde niet lukken. Dus moest er ruimte gevonden worden. In 1995 en na heel veel gedoe is er berekend en besloten om 1500 hectare terug te geven.
Teruggeven aan de natuur?
Teruggeven aan het water, zeg maar. Dus de dijk binnen, je kan ontpolderen, zeg maar. Je kan ook zeggen, we leggen de zeedijk een stukje terug, landinwaarts. Waardoor de Westerschelde er weer overheen kan stromen met eb- en vloedbeweging. De bedoeling was om 1500 hectare terug te geven. En daar is tot op heden maar 300 hectare van gerealiseerd. En dat komt door allerlei slappe knieën en geen rechte rug van bestuurders die bang zijn om stemmen te verliezen bij de verkiezingen. Dat die beloftes en besluiten die afgenomen hebben, keer op keer weer werden teruggedraaid. En er is dus uitspraak van de Raad van State voor nodig geweest om dat uiteindelijk allemaal bij elkaar te brengen en te laten lukken. Het is een project van hele lange adem geworden daardoor. Door het alsmaar weer besluiten. En dan weer, kwam er weer protest en dan werd het weer teruggedraaid. En dan, dus dat lees je in het boek ook. Dat is echt een tranentrekker, zou je het bijna kunnen noemen.
Op het soapachtige
Als het niet zo ernstig was geweest. Want we willen wel graag allemaal dat de economie floreert. Maar als dat alleen maar ten koste van de natuur gaat, dat verhoudt zich niet met de wetgeving. Dus dan moet je toch heel streng zijn. En dat zijn we geweest, met succes. En ik ben er nu afgelopen week, afgelopen oktober 22 is het pas de dijk doorgebroken, zeg maar.
Er kwam er echt water,
Ik ben er vorige week toevallig geweest om te kijken, hoe ziet het er nu uit? Wat is er nu van geworden?
En?
Ja, dat is echt heel indrukwekkend. Je herkent de hele polder niet meer terug, want de dijk is nu grotendeels verdwenen. En alle gebouwen en bomen zijn daar weggehaald. De Westerschelde bij vloed heeft een aantal keren flink hoog gestaan. Dus je ziet overal precies waar de slipafzettingen zijn, tot hoe hoog het water gekomen is. En dat is echt indrukwekkend. En dan zie je zo meteen dat er weer oude geulpatronen teruggevormd worden. En het stikt er van de vogels. Dus dat is ook, het heeft ook gelijk effect en impact. Dus, en wat ik ook heel leuk was om te zien, en dat heb ik hier ook meegebracht, dat is een publicatie over het grenspark Groot Saaftingen. Het is de Hetzige Polder en Prosperpolder, die ligt in België. Dat is één geheel geworden met, is één groot natuurgebied geworden van zo'n 3 à 4.000 hectare. Dus echt wijd. En je kunt daar staan en je kijkt een ongelooflijke kwelder uit. Dat is echt imposant. Ja, dus het is echt, het verdronken land van Saaftingen, wat er al lag, is daardoor nog imposanter en groter geworden. Een groot aaneengesloten schorrengebied. Dus dat is echt de moeite waard.
Voordat het zover was, dat vind ik ook een leuke passage ook in je, of leuk. Ja, dat zegt eigenlijk een veelzeggende passage, moet ik eigenlijk zeggen, in het boek. Het gaat over de Hetwiegepolder nog. Je kreeg op een gegeven moment een uitnodiging van Carla Peijs voor een diner. Ook onze toenmalige premier was daar geloof ik zelfs bij. Carla Peijs was toen een gedeputeerde van de provincie Zeeland. Dat klinkt als een heel gezellige avond. Lekker een hapje en een drankje, maar dat verliep toch iets anders.
Ja, Carla Peijs was de commissaris van de koningin toen nog. Was voor het aantreden van Willem-Alexander. De Zeeuwse Zilte Zaligheid, dat is een bijeenkomst die bijna elk jaar plaatsvindt om het netwerk in Zeeland bijeen te brengen in een abdij in Middelburg. Prachtig gebouw, echt. Middelburg is fantastisch mooi, die binnenstad. En ik kreeg bijna elk jaar wel een uitnodiging, omdat ze natuurlijk heel actief zijn ook in Zeeland. Maar het kwam er nooit van. Het is te ver weg en te drukke agenda. En weet je, dus dan één avondje voor een etentje op en neer. Maar goed, ik kreeg nu met 6 keer nadruk een uitnodiging om er deze keer wel bij te zijn. Maar ik wist niet wat mij daar te wachten stond. Ik wist ook niet hoe de tafelschikking zou zijn. Want het is een deftig diner en het mag wat kosten. En ik bleek dus aan tafel te zitten met Jan-Peter Balken en de Carla Peijs, commissaris van de Koningin. En de toenmalig minister van Landbouw, Gerda van Verburg. En ik. Mm. En toen rook ik onraad in die zin dat ik dacht van waarom deze tafelzetting is niet voor niks zo. Ik wist ook niet dat Jan-Peter Balkenende zou komen, die zelf ook Zeeuw is van origine. Maar die kwam vrij laat binnen. Iedereen zat al aan tafel. En hij verontschuldigde zich netjes. En iedereen heeft begrip voor als de premier het druk heeft. Dus dat is niemand die daarover valt. Maar hij zat nog niet en begon, nog voordat het voorgerecht werd opgediend, op mij in te praten om mij duidelijk te maken dat ik, om het lang verhaal kort te maken, mijn verantwoordelijkheid moest nemen en de procedure bij de Raad van State tegen de verdieping van de Westerschelde moest intrekken. Ja, waarop ik zei van, ik begrijp dat je dat vraagt. Ik zeg alleen, kan ik niet doen, want dan overtreed ik de wet. Ik zeg, en jij verwacht van mij als premier van dit land dat ik mij als burger, maar ook als vogelbescherming, me aan de wet hou. En dat verwacht ik ook van jou, Jan-Peter.
Zo.
Dus de Nederlandse regering overtreedt al jarenlang de wet door het niet compenseren van al eerdere verdiepingen in de Westerschelde. En nu dreigt hetzelfde nog een keer te gebeuren. We hadden in 1995 al, en ik spreek over, ik denk 2009 dat dit gebeurde. Jullie hebben al 14 jaar de tijd gehad om de compensatie te regelen. En het gebeurt niet. Sterker nog, elk besluit wordt telkens teruggedraaid. Jullie blijven de wet overtreden. Ik zeg, dat je dat doet, laat ik even hier op tafel liggen. Maar als je mij vraagt om de wetten dan ook te gaan overtreden, ik zeg, dat gaat me te ver. Dat ga ik niet doen.
En hoe viel dat?
Nou, dat viel niet zo goed. Nee, het is doodstil aan tafel. Hij is bloedchagrijnig. En na het voorgerecht is hij weggegaan. Dat had hij al aangekondigd dat hij eerder weg moest. Nou ja, het zei zo. Maar ik ben toen ook opgestapt. Ik had geen zin in zo'n vooropgezet, zo'n opzetje om mij onder druk te zetten. Dus ik heb Carla Peijs vriendelijk bedankt voor de uitnodiging. En ben weer naar huis gegaan.
Jongen.
Ja, het is een soort omgekeerde wereld. Dat de regering bij vogelbescherming gaat lobbyen om ons beleid te veranderen.
Nee, het was wel begrepen eigenbelang, hè? Dus er ging niks romantisch aan. Dat is allemaal goed doordacht. Hij was daar duidelijk naartoe gestuurd. Je moet maximale druk op deze man zetten.
Ja.
Want ze wisten heel goed, de landsadvocaat, alle juridische medewerkers bij die ministeries, wisten prima dat wij deze zaak zouden winnen. Een klein kind kon dat zien. Met enig juridisch besef. Even in overdrachtelijke zin. Maar het is wel, ja, ik zal voorzichtig formuleren, maar het is natuurlijk, je ziet het nu. Bijna dagelijks, wekelijks in de krant. Of het nou om asielzoekers gaat, of het gaat om natuur, of wat dan ook. Dat de regering vrolijk een besluit neemt in weerwil van al het juridisch advies. Jullie, dat kan niet. Het verhoudt zich niet met de wet. En toch besluiten ze het om het zo te doen. Ja, dan denk ik, dan organiseer je je eigen ellende. Maar goed, het vervelende van deze zaak is dat ze het zover laten komen, omdat dan andere partijen in Nederland zeg maar naar de rechter moeten lopen, terwijl de bestuurderen van dit land beter zouden moeten weten en zich aan de wet zouden moeten houden. Dus de wereld op zijn kop. Als je nou vertrouwen in de overheid wil hebben, dan moet je dat niet zo doen. Op deze manier, is mijn stelling.
Dus, je hebt een overtuigend pleidooi. Ja. En het geeft ook gewoon heel duidelijk aan, hè, in die 15 jaar vogelbescherming waar je gewerkt hebt, wat je dan op je pad kan tegenkomen. En dat is dus heel vaak de overheid die zich niet aan zijn eigen wetgeving houdt.
Klopt, en aan zijn eigen regels. En dat je dan streep in het zand moet trekken, te zeggen tot hier en niet verder. Maar ik laat mij niet verleiden om in diezelfde patroon van de wet overtreden, om daarin mee te gaan.
Duidelijk.
Ja.
Nederland is een ganzenland. We springen eventjes van de Hedwiggepolder gaan we naar de ganzen. Want dat was nog een heet hangijzer. En dat beschrijf je, daar ga je ook wat dieper in je boek. He, dus je beschrijft ook dat 40 jaar geleden de grauwe gans nog een redelijk bijzondere broedvogel was in Nederland. Nu gaat het in ieder geval in de winterperiode om honderdduizenden ganzen. Als je alle type ganzen bij elkaar optelt, meer dan 1 miljoen volgens mij. En ze blijven ook steeds meer broeden. Dat leidt tot allerlei problemen. Of is het een succes? Ja, een beetje afhankelijk van hoe je het ziet.
En wie je het vraagt.
En wie je het vraagt ook. Maar die ganzen, hè, dat was op een gegeven moment ook in onze vereniging een soort splijtswam. Wat gebeurde er?
Ja, dat is ook een heel verhaal. Volgens mij overwinteren er ruim 2 miljoen ganzen echt in de wintermaanden in Nederland. Een groot deel in Friesland, maar in andere gebieden ook. Daar heeft Nederland een belangrijke internationale rol te vervullen om die wintergasten ook een goed van voedsel te kunnen voorzien. Ganzen zijn beschermde vogels. Net als alle andere vogels bij wet beschermd. Maar ja, op een gegeven moment, bij dit soort aantallen, ga je natuurlijk meemaken dat die ganzen heel veel weilanden in de winter kort houden. Dat betekent dat ganzen die lang in Nederland blijven, zoals brandganzen en rotganzen, die gaan pas april of begin mei pas weer noordwaarts. En hebben dan natuurlijk bij wijze van spreken de eerste snee gras al opgegeten. Even als voorbeeld. En ik kan me voorstellen dat een boer die zijn grasland op orde wil hebben, daar niet blij van wordt. Tenzij het een hele hardcore vogelaar is. Maar dat zijn er een aantal wel, maar lang niet allemaal. En dat kost ook geld. Heel zo simpel is het. En ja, op een gegeven moment is het een politieke keuze geweest dat de vergoeding aan boeren om die schade te compenseren een bepaald plafond kreeg, waardoor de meeste boeren de schadevergoeding gewoon veel te laag vonden. Waar ik me ook iets bij voor kan stellen. Dus we hebben als vogelbescherming altijd een pleidooi gehouden van zorg dat de ganzen zonder verjaging, zonder jacht, zonder doodschieten kunnen overwinteren. Dat is onze internationale verantwoordelijkheid. En wij zijn ruimhartig naar de boeren op basis van reële taxaties om de schade te vergoeden. Dat is de prijs die je betaalt voor goede natuurbescherming.
Ja.
En we hebben niet voor niks, zeker ook als broedvogel, die ganzen weer terug. Omdat er ontzettend veel goed beschermingswerk heeft plaatsgevonden in natte natuurgebieden en moerasgebieden. Waardoor ganzen weer een plek hadden om te kunnen broeden in Nederland. Want daarvoor waar ze verdwenen door verdwijning van leefgebied en jacht. Nou ja, dat met al die kennis uit het verleden en met de groei van deze situatie, dat maakte het spannend. Wat er zich voor, want even terug naar je vraag, hoe verliep het dan binnen de vereniging? Nou, je hebt mensen die kijken naar vogels, het beschermen van vogels, dat elke vogel, elk individu telt in het beschermen. En dat je hier voor elk individu vogel je net zo sterk maakt, dus net zoveel geld uitgeeft, je net zo hard loopt in Den Haag. Ja, en dat kan. Maar dat is onbetaalbaar voor ons als vereniging, als vogelbescherming. Zoveel geld hebben we niet. Dus als je dan slim vogels wil beschermen, is het veel effectiever om het leefgebied te beschermen en zorgen dat populaties van vogels, in dit voorbeeld ganzen, voldoende leefgebied, voldoende eten, zich kunnen voortplanten. Hè, voedselveiligheid en voortplanting, dat ze een plek hebben waar ze veilig zijn. Kunnen broeden en kunnen eten. Dat mag wat kosten. Maar je kan daar wel scherp aan de wind varen door die taxaties goed, van goede kwaliteit te laten zijn, dat je niet te veel betaalt. Nou ja, dat leidde tot frictie en met zowel met boerenorganisaties als met het ministerie van Landbouw, die niet bereid was om die en ook de ruimte niet kreeg om dat budget te verhogen. Maar intern leidden het hier binnen de verenigingen, met name in de ledenraad, tot discussies over ja, elke gans telt. Om het even lang verhaal kort te maken, versus we moeten het leefgebied beschermen. En nou ja, we waren niet alleen op de wereld in dit dossier. 12 provincies en 6 andere organisaties zaten aan tafel om dit probleem op te lossen. Het is echt Nederland ten voeten uit. Hè. De polder was helemaal compleet met 19 partijen.
19 partijen zaten aan tafel.
Ja, ja. En voorgezeten door een gedeputeerde van de provincie Friesland. Waar de problematiek het zwaarst is en het grootst is. Omdat simpelweg daar de meeste ganzen overwinterden. Nou ja, en daar bleef die discussie maar rondgaan. En op een gegeven moment hebben de gedeputeerden de stekker eruit getrokken. Ze zeiden van ja, wij gaan dit akkoord nooit bereiken met partijen die lijnrecht tegenover elkaar blijven staan in dit dossier. En er was een heel conceptakkoord gemaakt. En dat hebben de provincies, de merendeel van de provincies moet ik dan zeggen, heeft dat heel lang naar de letter en de geest wel uitgevoerd. Hoewel het in het eind niet helemaal gelukt is om alle handtekeningen eronder te krijgen. Maar goed, binnen de vereniging was het er eens tweespalt over. Zij die geloven dat je het met gebieden bescherming kunt doen. En dat moet je op de koop toenemen dat er een aantal vogels dus door verjaging met het geweer gedood wordt. Terwijl de anderen wilden gewoon elke vogel beschermen. Ja, dat zouden we niet kunnen, dat konden wij niet waarmaken.
Over die laatste groep gesproken, we hebben in Nederland de Partij van de Dieren. Die zal zich inderdaad heel erg sterk maken voor iedere individuele vogel, kan ik me voorstellen. Die kwamen op een gegeven moment ook vanuit Den Haag hier naar Zeist.
Ja.
Dat verliep ook niet helemaal. Nee. Nou ja, hoe zeg je dat? Dat was niet ook een heel gezellig.
Nee, dat was geen gezellig samen zijn. Maar goed, we hoeven niet met iedereen vrienden te zijn. We hadden prima verhoudingen met de Partij voor de Dieren, zoals met alle politieke partijen. En met een streepje onder toen alle. Dat is een hele klus om met iedereen maatjes te blijven, on speaking terms te blijven. Ook als je weet dat je niet op alle punten eens bent. Maar er waren met de Partij voor de Dieren heel veel gemeenschappelijke punten. Maar kennelijk niet op dit punt. En ze hadden kennelijk vlak voordat we daar als vereniging een besluit over moesten nemen. Wat wordt nu onze strategie en koers? Gaan wij een onderhandelingsresultaat aan met de rest of niet? Of blijven we 100% bij ons eigen standpunt? Gij zult niet doden.
Mm-hmm.
Of zeg je van ja, we accepteren dat er een aantal ganzen geschoten worden. Maar dat betekent dat het grote levendeel van die 2 miljoen ganzen in ieder geval buiten schot blijft. Letterlijk en figuurlijk. Ja. Terwijl we wisten zeker als wij op ons standpunt zouden blijven staan, dat we dan ons buiten de discussie zouden stellen. Dan zou het akkoord gesloten worden zonder ons. En dan zou het aantal ganzen wat jaarlijks groot wordt nog veel groter worden. Dus ja, een kwestie, in mijn simpelheid, een kwestie van optellen en aftrekken en gewoon je gezonde verstand gebruiken. Maar dat is niet in lijn met als je het mantra aanhangt van elke vogel telt. Dan is dat. Partij van de Dieren kwam op bezoek. Marianne Thieme en Nico Kofferman, Eerste Kamerlid. En eerst een heel prima gesprek, gewoon zakelijk en to the point. En ja, we verschilden van mening. En toen ik blijk gaf dat ik dus niet van plan was hun lijn te volgen. Ja, toen kreeg het gesprek ineens een heel andere wending en werd ik met terminologie uit de Tweede Wereldoorlog vergeleken als een burgemeester in oorlogstijd. En ik ben niet gauw beledigd of boos, maar er zijn dingen waarvan ik denk, ja, ook voor mezelf, mijn eigen integriteit, waar ik dan van zeg, joh, tot hier en niet verder. Dus ik heb ze vriendelijk toch dringend verzocht het pand te verlaten.
Zo.
Ja. En dat is, voor zover ik me kan herinneren, ligt ook helemaal niet in mijn aard om dat te doen, maar ja, de enige keer in die hele periode geweest die. Ja, nooit saai.
Nee. We hebben nu een aantal grote dossiers even behandeld. Als een rode draad door het boek kruipt de term confronteren in verbinding. Wat bedoel je daarmee?
Ja, confronteren in verbinding is een werkwijze die eigenlijk. Dat is werkende weg ontstaan. En ja, de behoefte wat toelichting vooraf. Dat is. Een tegeltjeswijsheid van het beschermen van vogels en natuur is ook in Nederland helemaal niet vanzelfsprekend. Voor een aantal mensen wel, maar het leeuwendeel van de mensen met wie ik allerlei onderwerpen moest bespreken, van het beschermen van vogels op Schiphol tot en met de Hedwiggepolder en de ganzen en een heleboel andere dingen. Voor een heleboel mensen zijn er eerst 90 andere onderwerpen die veel belangrijker zijn. En dan, oh ja, vogelsbescherming. Nou, als het ons verder niks kost en niet in de weg zit, joh, ga je gang. Het zal mijn zorg zijn. Maar ik liep er dus regelmatig tegenaan dat mensen die ertoe doen, bestuurlijk, ook die mening was toegedaan. Van ja, nou, we gaan neem het voorbeeld van de Hedwiggepolder waar we het zojuist over hadden. Eerst moet gebeuren wat wij willen. De Schelde moet verdiept worden. Of Schiphol moet meer vliegtuigen de lucht in hebben. Of we willen Lelystad Airport openen. Vlak naast een van de belangrijkste natuurgebieden van Nederland. Met enorme consequenties. Dan wordt er gewoon gezegd van joh, dan gaan die vogels voor jou toch ergens anders zitten. Punt. En dan zijn ze er klaar mee, over tot de orde van de dag. Ja, dat kan dus niet. Dus dat is één. Het tweede is, dat is andere tegeltjeswijsheid. Als je natuur en vogels niet in de harten van mensen kunt sluiten, dan gaat het beschermen van vogels, bijvoorbeeld afgedwongen door de rechter, door moeten. En je zou veel liever hebben dat het beschermen van natuur en vogels gaat door willen.
Natuurlijk.
Ja. In mijn boek schrijf ik er ook veel dingen over. Het willen beschermen is cruciaal. Maar dat gaat nogmaals niet vanzelfsprekend. Voor heel veel mensen is dat helemaal niet vanzelfsprekend. Nou ja, wat doe je dan? Het confronteren is dan zeggen waar het op staat. Of dat nou tegen Jan-Peter Balkenende is, tegen een gedeputeerde in Friesland, of tegen een jager, of tegen collega's hier bij Vogelbescherming. Jongens, we moeten dit doen, puur uit beschermingsoogpunt. Maar je moet je ook verplaatsen in de belangen van de andere partijen. What's in there for them? Of waarom zouden ze er voor of tegen zijn? En zijn dat dingen die we met elkaar kunnen oplossen, of een andere plek kunnen geven, of puntje, puntje, puntje. Dus door aan de ene kant te zeggen, ik confronteer jou met de feiten die bescherming van vogels vraagt. He, bijvoorbeeld die ontpoldering moet doorgaan, want dat is nodig om die vogels nieuw leefgebied te geven. Dat is de confrontatie en dat heeft enorme gevolgen. En je zegt, ik haal jullie naar me toe, de verbinding, door te zeggen, we gaan het samen oplossen. En dat in één zin. Dit is wat ik je zeg en wij gaan het samen oplossen. Dat is de confrontatie en verbinding en dat is namelijk krachtiger in mijn filosofie, dan alleen maar confronteren door de wet. Een heleboel mensen denken, joh, als ik nou maar een procedure bij de Raad van State win, zo, dan is het klaar. Maar dan zie je bij andere belangrijke procedures dat gewoon, dan zegt de regering, nou, dat is heel vervelend dat we deze rechtszaak verloren hebben. En ze gaan gewoon over tot de orde van de dag. Of ze nemen een nieuw besluit, wat minstens zo schadelijk is. Dus als het niet van willen, men niet wil, dan heb je het, met een onwillige hond is het slecht haasvangen. Nou, dan kom je niet verder. Dus je probeert door gezamenlijk die oplossing te doen, die vrijblijvendheid ervan af te krijgen en het om te turnen van we gaan het samen oplossen, dat zij ook eigenaarschap ontwikkelen over de oplossing.
Het favoriete vogelboek.
Neem ons eens mee naar je boekenkast, Fred.
Ja, nou, dat is een grote boekenkast thuis met heel veel vogelboeken. Dus ik kon er even over nadenken. Ja, met stip bovenaan is dat wel dat dikke boek wat Robert Kwak en Jip Lauwe-Kooijmans hebben gemaakt. Nederlandse vogels in hun domein, een paar jaar geleden. Dat is ook een dikke pil. Maar daar staat zo'n beetje al het gedachtegoed waar zeg maar vogelbescherming in zijn volle breedte voor staat. En waar het over gaat, wordt daar heel erg zorgvuldig en zeer uitvoerig beschreven. Zeg maar van wat je nodig hebt voor vogels. En in elk type landschap en elke plek van Nederland welke vogels er voorkomen. Maar vooral, wat hebben die vogels nodig om dat vol te houden? En dat maakt dat boek heel krachtig en zeer illustratief beschreven. En vooral de inleidende hoofdstukken zijn ook voor iedereen die hier bij Vogelbescherming werkt, is dat zeg maar verplichte lectuur. Want ja, dat is gewoon zo goed gedocumenteerd. En Tweede Kamerleden zouden het ook als verplichte leesvoer moeten hebben.
Nou, daar gaan we ons voor inzetten.
Op het nachtkastje.
Ja, Gert, ik heb wel af en toe een idee van jouw nachtkastje. Namelijk dat het helemaal door zijn pootjes zakt van de vogelboeken.
Ja, het is niet alleen op het nachtkastje, maar ook eromheen.
En langzamerhand is er een spoor aan het ontstaan richting je bibliotheek. Wat is nu het boek wat bovenaan ligt?
Bovenaan ligt op dit moment het boek Vogels van Europa.
Net nieuw, hè?
Net nieuw, inderdaad, vers van de pers. Ja. Het is een fotogids, een veldgids, waar alle vogels die ook maar ooit in Europa zijn gezien, tot en met de meest zeldzame dwaalgasten staan erin, meer dan 900 soorten. Het is een fotogids, bijna 5000 foto's staan erin. Echt de meest waanzinnige foto's over het algemeen ook. Het is natuurlijk wel bedoeld als determinatie. Dus bijna alle kleden, alle ondersoorten, vliegbeelden, alles wordt in foto afgebeeld en ook kort in tekst beschreven. Het is een Nederlandse bewerking van een Engelstalige gids die al een aantal jaren geleden is verschenen. En we hebben natuurlijk al fantastische veldgidsen. Je zou misschien bijna denken, waarom nog weer een veldgids? Ik denk, dat vind ik een goede vraag. Daar weet ik zelf ook het antwoord niet op. Maar wel dat, de foto's die voegen zeker al iets toe ten opzichte van bestaande veldgidsen. Dus alleen daarom is het al de moeite waard. En ik ga het, ik ben het nu uitvoerig of goed aan het lezen, bekijken. En ik ga het ook op onze site binnenkort nog uitvoeriger bespreken. Maar ik weet nu al dat het een aanrader is.
Nog één keer de titel:
Vogels van Europa, met als ondertitel de meest complete fotogids.
Fred, we gaan nog even terug naar de rode lijster. Je beschrijft in je boek een aantal keer hartensprongetjes, zoals jij het noemt. Kun je ons eens meenemen naar zo'n moment?
Ja, ik beschrijf er in het boek een paar. Hè. Het is misschien aardig om anderen te noemen, want dan houdt mensen nieuwsgierig naar het boek. Dus die artsprongetjes, die moet je maar lezen in het boek, zou ik dan zeggen.
Okay.
Maar één, ja, geweldig. Nee, ik noem er twee. Het zijn eentje met een vogel die je ook in Nederland kan zien. De kraanvogel, dat is wel mijn favoriete vogelsoort. Ik was een keer met een vriend naar het voormalig Oost-Duitsland in het noorden bij het schiereiland Rügen, bijna op de grens met Polen. En in de tweede week van oktober moet je daar echt heen. Dan is daar in de lagunes die daar liggen voor de kust overwinteren 's nachts zeg maar zo'n 50.000 minimaal tegelijk kraanvogels die elke ochtend en avond hun voedseltrek beginnen of eindigen. En als je dus bijna bij zonsondergang je daar op een belangrijke plek, een mooie waarnemingsplek opstelt, dan maak je dus mee dat het in een vlak weids landschap, het is kaal, zover je kan kijken, de hele lucht vol is met grote V-formaties kraanvogels. En dat geluid, wat ze dan met z'n allen maken, de hele wereld bestaat dan alleen maar uit dat geluid. Kolossaal.
Nou,
dat zijn meerdere hartsprongetjes tegelijk, voor zover het hart dat aan kan. Ja, en de andere is dat toen ik in Spanje, in de Extremadura, ook een aanrader voor elke vogelaar, om daar vooral in het voorjaar rond te rijden en te neuzen, dat ik voor het eerst lang kon kijken naar een grijze wouw die aan het jagen was. Als een zwaluw, zeg maar, zich bewegend door het landschap met pijnbomen en steeneiken. En ja, er zijn nog heel veel andere hartsprongetjes, maar deze twee die noem ik voor nu echt aanrader.
Ja, je houdt echt van vogels.
Absoluut.
Ja, dat wordt uit het boek ook wel duidelijk. Want naast natuurlijk, nou ja, toch wel best wel zware onderwerpen die je aansnijdt, hebben we natuurlijk ook die hartensprongetjes. En ook andere leuke inkijkjes in wat jou ook als vogelaar, zeg maar, drijft. Ik vond zelf bijvoorbeeld een heel mooi, je noemt een heel mooi voorbeeld van een groep boerenzwaluwen die in een rietkraag langs het IJmeer, geloof ik, gingen slapen, maar dat ging ook niet helemaal zonder slag of stoot. Tenminste, kun je dat nog eens kort beschrijven?
Ja.
Want ik heb dat zelf ook meegemaakt. Misschien niet op die plek, maar dat zijn echt waanzinnige momenten.
Nee, zo aan het eind van de zomer, laatste week augustus, is dat meestal de beste tijd. Moet je langs het IJsselmeer, waar grote rietkragen zijn, op een mooie zomeravond gaan kijken. Dan de zon die gaat dan zo rond een uur of half negen uur onder. En dan voor die tijd zie je, zeg maar zo vanaf een uur of zeven, half acht, verzamelen zich dus echt honderdduizenden, en ik overdrijf niet, boerenzwaluwen tegelijkertijd. Dus boven het water is het één grote massa van boerenzwaluwen. Ik heb er nog nooit zoveel bij elkaar gezien. En op een gegeven moment is er kennelijk dan is er een moment waarop het licht zo aan het terugvallen is door de ondergaande zon. Dat alsof er een fluitje gaat, dat gaat natuurlijk niet. Maar dan ineens dwarrelt de hele boel zo naar beneden. Dus al die honderdduizenden vogels dalen dan in één keer naar die rietkraag. Die dan ook letterlijk ziet bezwijken onder dat gewicht van al die zwalen. Dus je ziet dat riet eerst van mooi rechtop. Gaat gewoon als een soort scherm naar beneden. En daar zitten dan al die honderdduizenden zwalen op. Nou, dat was niet alleen ons opgevallen, maar ook boomvalken. Die daar natuurlijk weten dat al die zwaluwen daar zitten. En boomvalken eten heel graag boerenzwaluwen. Dus wat die doen, is met een pijlsnel van links naar rechts door die zwermen zwaluwen heen vliegen. Zeker op het moment dat ze gaan dalen. Want dan zijn ze gefocust op van waar moet ik landen. Letten ze even niet zo goed op. Nou, en dat wordt dus menig zwaluw elke avond fataal. Want er waren wel een stuk of vijf boomvalken tegelijk die dus zeg maar als een gek heen en weer vlogen. En ja, die had natuurlijk, dat is gewoon prijsschieten. Dat is gewoon altijd prijs. Dus maar echt spectaculair. Ja, het is echt een fantastische plek. Ja.
Fred, ik wil je heel erg graag bedanken voor je komst naar de winkel van Vogelbescherming. Voor je inzichten over het boek De Rode Lijster dat je hebt geschreven. Vogels beschermen in het gepolariseerd land. Door Noordboek Uitgeverij uitgegeven. En ik wil ook iedereen bedanken die heeft afgestemd op de Vogelboeken podcast. Bedankt voor het luisteren. Volgende keer gaan we het hebben over de knorrepot onder de vogels. De houtsnip. En dat doen we met Erwin Compagne, die daar een rijk boek over heeft geschreven.
Ja.
Dit was de Vogelboekenpodcast vanuit de winkel van Vogelbescherming in Zeist. Kom ook naar onze winkel voor een vogelboek of bekijk het aanbod op vogelbeschermingshop.nl